In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 89 vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. 89 vers 9. Vond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, de versen 1 tot 16. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. We lezen dus Efeze 4, vers 1 tot 16. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 72, vers 9. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig ter roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaarstigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot de ene hoop uw roeping. Eén Heere. Eén geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het? Dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootheid der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden opnieuw in zondag 19 van onze Heidelberger Catechismus. En dan nu een vraag en antwoord 51. Bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 19, vraag en antwoord 51. Er wordt gevraagd: wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En het antwoord is eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen daarbij de Heer danken voor het feit dat Arjan Zwaan weer in ons midden is. Ik had het vanmorgen vergeten aan broeder Willemsen door te geven, maar we zijn blij dat hij na al die maanden in Amerika weer naast Anja en naast zijn ouders mag zitten. Al is het een beetje sneu dat vandaag de belijdenisdienst niet door kan gaan. Maar we hopen dat we samen onder Gods zegen weer verder mogen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Goedertieren, heren in de hemel, wanneer u aan de avond van deze trieste zomerzondag ons samenbrengt in uw huis. En dan willen we toch vragen of u uw hemelse gaven, de regen en de dauw van de Heilige Geest, wilt uitstorten. Want terwijl het buiten om de kerk heen aan alle kanten wel erg nat is, moeten wij belijden dat het in ons leven vaak zo droog en zo dor kan zijn. En terwijl het buiten allemaal zo geweldig groen is, dat er geen enkele gedachte kan zijn zelfs aan een woestijnleven, moeten wij belijden dat in het midden van de gemeente we zo heel vaak het beeld vertonen van een woestijn, waar het land dor en mat van droogte brandt. Maar heren, het is toch ook Pinksteren geweest. En met Pinksteren is toch in vervulling gegaan dat de rivier Gods die vol water is gaan stromen vanuit het hemels heiligdom, vanuit de troon van u, waar het lam zit als geslacht. En waar die stroom van het levende water komt, daar komt toch ook de groei en daar komt toch ook de bloei, omdat daar het leven dat uit u is en dat niet verborgen kan blijven, gaat ontkiemen door de kracht van de Heilige Geest. En als we vanavond samen mogen nadenken over wat er in die troon van u veranderd is sinds de Heere Jezus Christus daar zijn plaats heeft ingenomen, dan mogen we toch ook vragen, Heere, we horen van rijke zegen die geuitstort, keer op keer, laat ook van die milde regen droppelen vallen op ons neer. En als we om druppels vragen, heren, dan doen we dat aan de ene kant vanwege de schroom die we hebben voor uw heilig aangezicht. En aan de andere kant vanuit het besef dat we niks verdiend hebben. Zoals de Canaanese vrouw niet vroeg om brood, maar om kruimels. Zo vragen wij dan niet om de stromen, maar om de druppels. Maar tegelijkertijd, wanneer we zien wie u bent in de Heere Jezus Christus, en wanneer we zien op de volheid van de genade die in hem is geopenbaard en die door de Heilige Geest wordt uitgegoten, dan mogen we toch ook om meer vragen, heren. Dan mogen we toch ook om die overvloedige stromen van het levende water vragen, waardoor de zielen worden verkwikt, waardoor het dode levend wordt gemaakt, waardoor de honger en de dorst groeit naar wat u bent en naar wat u geeft en naar wat u doet, en waardoor uw werk verheerlijkt wordt, omdat u het zelf hebt gedaan. Geef uw zegen daartoe, niet omdat wij dat verdiend hebben, heren, maar opdat de glorie van de ten hemel gevaren koning die in heerlijkheid troont aan uw rechterhand zichtbaar mag worden in het leven van uw kerk op aarde. Opdat de wereld om ons heen iets mag zien van de glorie van die koning. Iets mag belijden van de grootheid en de majesteit van die koning. Iets mag proeven ook van het leven dat die koning geeft. Heere, wil zo uit genade om Christus wil ons zegenen. Zegen uw dienstknecht, opdat u ook vanavond een stem mag ontvangen om te spreken en geleid door uw Heilige Geest het woord mag verkondigen zoals het u behaagt. Zegen de gemeente in het luisteren. Laat er plaats mogen zijn, Heere, voor wat u geeft en voor wat u doet. Zegent u heel de gemeente, ieder afzonderlijk, u kent ons, Heere. Wil een arme zondaar rijk maken uit de volheid van de Heere Jezus Christus. En wil een rijk en verrijkt mensenkind maar arm maken, opdat hij begeerig wordt naar de rijkdom die in Christus Jezus is. Zegen ons hier, het andere deel van de gemeente. Zegen de gemeente in haar geheel. Zegen, dat willen we ook vanavond u vragen, dominee Sterk en zijn gezin. Nu het allemaal ineens zo heel anders gaat in hun leven dan dat we verwacht en gepland hadden. Heere, wilt u, kon het zijn, genade genezen. En wilt u ook de kracht geven om deze periode van gedwongen rust in afwachting van genezing en een operatie, wilt u die zegenen en tot een zegen doen zijn voor hem en zo ook voor ons. Sterkt u ze samen en laten ze zich gedragen mogen weten door het gebed van de gemeente. Verblijd ons door uw grote daden. We danken er u voor, Heere, dat we hier samen mogen zijn. We danken er u heel bijzonder voor dat Arjan Zwaan weer in ons midden is. Zijn heel tijd maandenlang bij ons weg geweest in het westen van Amerika. Nu hebt hem al die maanden gedragen en gespaard. U hebt hem veel doen ervaren. U hebt hem ook in gezondheid weer teruggebracht. En daar danken we u hartelijk voor. En we vragen van uw zegen hem ook verder en geef dat de ervaringen die hij heeft meegemaakt van dienst mogen zijn. Ook voor de plaats en de taak die hij zoekt straks in het leven. Jammer, Heere, dat hij samen met Anja vandaag geen belijdenis kon doen. Daar hebben ze naartoe geleefd. Daar hebben ze samen met die hen lief zijn ook naar uitgezien. Maar er gaat zo ineens een streep door het programma. Och, laat het dan maar zo mogen zijn, Heere, dat als op uw tijd die zondag aanbreekt, dat ze het dan nog veel bewuster mogen doen. En nog veel duidelijker als een geschenk mogen zien van u. Dat u het vergunt om uw naam te belijden in het midden van de gemeente. En met die gemeente midden in de wereld. Wij bidden u, Heere, voor heel het kerkelijke leven. Voor onze theologische universiteit. We danken er u hartelijk voor, Heere, dat een viertal broeders mocht worden toegelaten tot de voorbereiding op het ambt van dienaar des woords. En we vragen van u, willen ieder van die broeders zegenen, opdat ook in de toekomst mogen blijken dat u het was die het curatorium leidde bij de beslissing. En dat u het was die deze broeders aan de kerken wilde geven, tot heil van zondaren, tot opbouw van de gemeente en tot eer van uw naam. Zegen ook de broeders die preekconsent hebben gekregen en laten ze in het uitgaan in de gemeenten ook gevormd mogen worden. Wees met hen die teleurgesteld zijn, die werden teruggewezen. Ontferm u over heel uw kerk, ook in het buitenland. Laat overal uw naam verkondigd worden, opdat de volheid van uw rijk mogen komen. En wees in het bijzonder met dat deel van uw kerk dat het moeilijk heeft vanwege de economische, de politieke of wat dan ook voor situatie die zich voor kan doen. Zegen gij alle arbeid die door uw kerk naar buiten wordt verricht. Wilt u Israël brengen tot de erkenning van koning Jezus. En Israël leren te knielen aan zijn voeten. En te erkennen dat u het bent die hem gezonden hebt. En gedenk dat volk ook in de politieke situatie. Zegen alle zendingsarbeid. En laat ook daardoor uw koninkrijk worden uitgebreid. En wil ook in de duisternis van het heidendom de gave van het licht van het evangelie uitgieten. Spreek zelf, licht schijnen in de duisternis. Zegen ze die zich bezighouden met de verkondiging van het evangelie aan hen die van u en van uw dienst vervreemd zijn. En laat ook in dat werk uw gunst worden opgemerkt. Gedenk ons land en ons volk. Laat het weer naar u leren vragen. U bent toch machtig om bekering te geven. Zegen onze overheid en ons koninklijk huis en wil in het bijzonder ook onze koningin nabij zijn. Gedenk ook haar ouders bij het klimmen van de jaren. Onze prins Bernhard, die gisteren de leeftijd van de zeer sterke mocht bereiken, laat als de levensavond valt, genade goud, zijn glans mogen verspreiden. Wij bidden u voor de volkeren van deze aarde. In het bijzonder willen we de volkeren van Joegoslavië aan u opdragen, heren, die tegenover elkaar staan met geweld en met wapens. Kon het zijn, wilt u tot bezinning brengen, wilt u een weg wijzen, dat het geweld mogen beëindigd worden en dat in de weg van onderhandelingen vrijheid en gerechtigheid gevonden mag worden voor elk van de volken die daar naast en met elkaar leven. Laat dwars door al het rumoer van de tijden waarin de tekenen der tijden gehoord worden, uw koninkrijk mogen komen, heren, en geef dat uw gemeente, die mag leven onder een hemel die geopend is en waarin ze Christus mag zien zitten met de ogen van het geloof op de troon. Met het oog omhoog mag verlangen naar die toekomst, dat hij zal verschijnen op de wolken. En dat aller oog hem zal zien en dat heel deze aarde zal delen in de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Hoor ons, Heere, uit genade, om de verdiensten van Christus wil, in de wegneming van al onze zonden. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. We zingen op Psalm 145, de versen 2, 6 en 7. 145, 2, 6 en 7. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 91, de versen 1 en 5. 91, 1 en 5 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, dat is een goede vraag, zeggen wij wel eens een keer als iemand vraagt naar iets wat eigenlijk zo voor de hand lijkt te liggen. En waar we toch, als er zo concreet naar gevraagd wordt, het antwoord zomaar niet op kunnen geven. Dat is een goede vraag. We bedoelen daarmee te zeggen, jij hebt erover doorgedacht. Je neemt alles niet zomaar voor zoete koek aan. Je denkt, wat bedoelen ze daar nou mee? Dat is een goede vraag. Nou, dat zou je nou ook tegen de opstellers van de catechismus kunnen zeggen, als het gaat om de vraag die vanavond aan de orde komt. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus? Wordt niet gevraagd, wat heeft Christus er nou aan dat hij mag zitten aan Gods rechterhand? Want dat is ons volkomen duidelijk vanuit de Bijbel. Dat de Heere Jezus Christus in zijn hemelvaart van de Vader een naam ontvangt boven alle naam. Dat hij wordt bekleed met grote heerlijkheid en majesteit. En we zingen daar ook wel van, wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Maar de vraag die nou vanavond komt. Wat hebben wij er nou eigenlijk aan dat Christus zo'n heerlijkheid heeft ontvangen? En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, dat is een vraag die best eens gesteld mag worden, omdat er ook hier in de kerk ongetwijfeld vanavond mensen zitten die zeggen, nou, maar ik zou toch eigenlijk veel liever willen dat de Heere Jezus nog op aarde was. Met andere woorden, die heerlijkheid, dat is voor de Heere Jezus wel fijn, maar wij zijn erop achteruit gegaan. Zitten ze hier niet? Mensen die zeggen, als de Heere Jezus nog op aarde was, dan wist ik waar ik met mijn zieke kind naartoe ging. En dan wist ik wel waar ik met mijn angsten naartoe moest vluchten. Zitten ze hier niet? Die toch eigenlijk zo verschrikkelijk graag de Heere Jezus Christus zouden willen vinden als een heiland en zaligmaker, maar die niet durven en die zeggen, kijk, toen in die tijd. Zoals die bloedvloeiende vrouw die van achteren tot de Heere Jezus kwam, alleen maar de zoom van zijn kleed aanraak. Als je dat nou nog eens kon doen, en dan wordt er vandaag wel gezegd, ja, dat moet je geestelijk verstaan, maar hoe moet ik dat nou doen, vandaag de zoom van zijn kleed aanraken? En je denkt aan die moeders van wie we in de Bijbel lezen dat ze hun kinderen brachten tot de Heere Jezus Christus. En denken jullie dat ook niet, jongens en meisjes hier in de kerk? Dat jouw moeder, jouw vader, als die nou hoorde dat de Heere Jezus vanavond nog een poosje rondwandelt op het Spuiplein, dat ze straks de baby uit de wieg greep, en dat ze een kind in de kinderwagen legden en er een op de schouders zetten, en dat ze allemaal er naar het Spuiplein gingen met het verzoek, Heere Jezus, wil uw handen zegenend leggen op het hoofd van ons kind, wat denk je? Zou ze dat niet graag willen? Dat weten jullie natuurlijk best. Want als het goed is, dan weet je immers dat je vader en je moeder, dat papa en mama dat zo graag willen, dat jij bij de Heere Jezus hoort. En dat jij terechtkomt in die armen van hem waarin je veilig bent voor alles wat er gebeurt. Onder die handen van hem, waardoor de zegen van God wordt meegedeeld. En zitten er hier ook niet vanavond in de kerk die zeggen, kijk, toen de Heere Jezus op aarde was, toen was hij ook wel koning, maar toen was hij een koning in vernedering. En als zo was, dan zou ik wel naar hem toe durven gaan. Die koning in de kribben. Die ons door zijn grootheid niet hoeft te verschrikken. Die koning aan het kruis die zijn armen zo uitbreidt dat een grote zoon daar durft te vragen. Koning Jezus, denk aan mij. Die koning die daar rondwandelde, zodat je je aan zijn voeten mag leggen zoals de zondares dat deed. En aan zijn voeten kunt zitten zoals Maria van Bethanië dat deed. Als Jezus nog maar zo was. Maar wat hebben wij nou aan de heerlijkheid van Christus? Het is goed, gemeente, dat die opstellers van de catechismus op die vraag zijn gekomen. Dat ze die goede vraag hebben bedacht, vindt u niet? Want nou we dat zo proberen een beetje te benoemen, dan denk ik dat u ook zegt, ja, dat is inderdaad een vraag. En wat is het antwoord erop? Nou, ze geven een heel duidelijk antwoord. Ze zeggen, weet je wat je eraan hebt? Dat de Heer Jezus Christus, of hij nou in vernedering koning is of in heerlijkheid koning is. Maar in beide gevallen is hij zaligmaker. Hij is niet alleen zaligmaker in de verwerving van het heil in de tijd dat hij in vernedering rondwandelt op de aarde. Maar hij is ook zaligmaker in heerlijkheid als hij uitdeling houdt van wat hij ontvangen heeft van de Vader op grond van zijn volbrachte werk. Hij is een volkomen zaligmaker. Wat hij door zijn bloed heeft verworven, dat deelt hij door zijn geest nu uit. En het een is even belangrijk als het ander. De heilsverwerving en de heilstoepassing. Moet je eens indenken dat de Heere Jezus door zijn bloed wel het heil verworven had, maar dat hij niet door zijn geest uitdeelde. Hoe kwamen u en ik er dan aan? Dan lag het opgetast in de hemel, maar wie van ons zal naar de hemel opklimmen om het daaruit weg te halen? Moet je eens indenken, gemeente, dat de Heer Jezus Christus door zijn bloed niet het heil verworven had, maar dat hij alleen maar door zijn geest uitdeelde. Wie van ons zou er in aanmerking komen voor een heil waarvoor niet betaald is met het bloed van de Zoon van God? Maar daarom is het ook zo'n zegen, gemeente, dat ze allebei even nadrukkelijk aan de orde komen in de schriften, de heilsverwerving en de heilsbediening. Al wordt het dan vandaag de dag wel eens anders gezegd en al leest u het misschien wel eens anders, maar ze komen beide ten volle aan de orde in de schriften. En zo geven die schriften het volledige antwoord op de vraag, hoe krijg ik nou deel aan het heil? Door Christus, die het heil verwierf en die het heil bedient. Dat is een evangelie, gemeente. Want met dat evangelie kan de grootste van de zondaren onder ons zalig worden. Want dat evangelie zegt, nou is de zaligheid. Van het allereerste begin tot het allerlaatste einde. Vanaf de eeuwigheid dat God in zijn vrijmachtig welbehagen besloten heeft zondaren te verkiezen tot het heil en zijn Zoon aan hen te geven. Tot aan het ogenblik dat dat heil in mijn handen wordt gelegd en in mijn hart wordt uitgewerkt en ik straks zal mogen staan voor de troon. Gods werk, Gods welbehagen dat door de handen van zijn Zoon gelukkig zal voortgaan. Het is toch wel goed, gemeente, dat we het niet allemaal vorige week in ene keer hebben afgemaakt, maar dat we daar vanmiddag nog, vanavond nog maar eens een keer apart over doordenken. Als we opnieuw bepaald worden bij Christus, zittend aan Gods rechterhand, en als we nu gaan letten op zijn gaven en op zijn bewaring. Christus zittend aan Gods rechterhand, zijn gaven en zijn bewaring. De vorige keer, gemeente, toen we dus ook al nadachten over dat zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand zijns vaders, hebben we bijzonder ons laten bepalen bij het feit dat de Heere Jezus regeert over alles. En we hebben de machtige boodschap daarvan opgevangen. En ik hoop dat verschillende onder ons daardoor bemoedigd zijn dat Christus over alles alle macht heeft. Want dat betekent, gemeente, dat deze wereld wel een hele grote mond kan opzetten, maar dat ondertussen Gods volk in deze wereld er dan ook nog wel eens een keertje om kan lachen. Omdat Gods volk weet waar het tenslotte met deze wereld naartoe gaat. En dat betekent, gemeente, dat de duivel dan nog wel kan rondgaan als een briesende leeuw. En we hebben de vorige keer gezien wat dat betekent. Maar dat hij ondertussen een verslagen vijand is, zodat alles wat hij doet de stuiptrekkingen zijn van een tot de eeuwige verdoemenis veroordeelde vijand van God en van zijn volk. Maar tegelijkertijd hebben we ook de vorige keer al tegen elkaar gezegd aan de hand van de catechismus die die boodschap vanuit de schriften opving. Het nut van die regering van Christus is er alleen maar voor zijn lidmaten. Dat wil zeggen voor diegenen die door een levend geloof de Heere Jezus Christus zijn ingelijfd, zodat ze mogen zeggen, Hij is het hoofd en wij zijn levend gemaakte leden van zijn lichaam op aarde, dat Hij verzorgen zal en dat Hij tot zich nemen zal. En we hebben dat prachtige beeld gezien dat door de catechismus uit de schriften is opgevangen. Wie zijn de leden van het lichaam van Christus? Dat zijn diegenen in wier leven het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, leven geeft. En dat zijn diegenen in wie de geest van Jezus Christus, die het hoofd is, woont als in de leden van zijn lichaam. Diegenen wier levensopenbaring laat zien dat het woord van het hoofd hun wet is. En we zijn de vorige keer geëindigd met aan elkaar te vragen. Bent u, ben jij een levend lid van dat lichaam van Christus? Levend op het bloed van Christus. Ademend door de geest van Christus. Verlangen naar een levensopenbaring in overeenstemming met het woord van Christus. Is Hij uw en jouw koning? En als we dan vanavond verder gaan, gemeente, dan zou ik dus daarbij aan kunnen sluiten en dan zou ik kunnen zeggen, heb u daar deze week nog wel eens over nagedacht? Heb u voor uzelf die vraag nog eens een keer overwogen? Hebt u gezocht naar de plaats in uw leven van dat bloed en die geest en dat woord van Christus? Dat is van groot belang, omdat we nu vanavond zien dat het aan zijn lidmaten is. Dat hij de hemelse gaven uitgiet. De hemelse gaven, daarover gaat het vanavond. Wat moeten we daaronder verstaan? Wel, gemeente, ik heb met u Efeze 4 gelezen. Omdat juist in dat hoofdstuk op zo'n prachtige wijze over die gaven van de ten hemel gevaren Heere Jezus Christus wordt gesproken. We hebben het samen gelezen van de Heere Jezus Christus die ten hemel is gevaren, die de gevangenis gevangen heeft genomen en die gaven geeft aan de mens. Staat in Efeze 4 vers 8 en die tekst die wordt tot twee keer toe geciteerd onder dit antwoord van de catechismus. Het is een centrale gedachte uit het antwoord dat vanavond door ons wordt gelezen. Hij heeft gaven gegeven aan de mens. En als je dat dan leest en je bent natuurlijk nieuwsgierig naar wat die grote Christus te geven heeft en je leest dan verder, dan kom je in Efeze 4 vers 11. En daar lees je, en hij heeft gegeven. En je denkt, nou heb je het. Nou komt het. De gaven van de verheerlijkte Christus aan zijn kerk op aarde. En je spitst je oren en je richt je blik. Je zegt, wat zijn de koningsgeschenken die vanuit de hemel in het midden van de gemeente worden uitgedeeld. En dan lees je daar. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat in die tekst waarnaar de catechismus verwijst, onder de gaven van Christus allereerst wordt verstaan de ambten in de nieuwtestamentische gemeente. Christus gaven, dat zijn die apostelen. die oog en oor getuigen zijn geweest van alles wat Jezus begonnen is beide te doen en te leren, vanaf de dag dat hij onder Israël is gaan optreden tot de dag dat hij ten hemel is gevaren, en die hebben verkondigd alles wat ze gehoord en gezien hebben, en onder de leiding van de Heilige Geest hebben ze dat in de schriften opgetekend, zodat voor ons bewaard werd het evangelie van de Christus. En daarnaast wordt gesproken van profeten, en dan kunt u denken aan die profeet die als ziener op Patmos de openbaring heeft ontvangen van hetgeen weldra geschieden zal tot een bemoediging en vertroosting van Gods strijdende kerk op aarde. Er zijn evangelisten die in het voetspoor van apostelen en profeten zijn uitgegaan om het evangelie te verkondigen tot aan de einden der aarde. En we mogen denken aan hen die hier in de lage landen aan de zee, te midden van het blinde heidendom van Franken en van Saksen, voet aan wal hebben gezet en de banier van het evangelie hebben geplant. Willibrord, de man op het paard op het Domplein in Utrecht, Bonifacius, Winfried en wie het ook maar mag zijn geweest, die hier aan de boorden van de oude Zuiderzee voor het eerst het evangelie heeft verkondigd en de kerk van de Heere Jezus hier in Bunschoten Spakenburg heeft gesticht. En tenslotte de herders en de leraars, dat wil zeggen de ambtsdragers van de nieuwtestamentische gemeente, die door de Heere geroepen en gezonden zijn om in het midden van de gemeente het woord te prediken, vanaf de kansel en op huisbezoek bij de huizen en bij de zieken. Dat zijn de hemelse gaven. Ze zitten er in de bank, broeders en zusters. En er mag er hier eentje vanavond. En dan zeg je dat met een beetje schroom. Er mag er hier eentje vanavond op de preekstoel staan. Hij heeft gegeven vanuit de hemel. Zo ligt dat. Mensen die door God geroepen zijn, die gezanten van Gods wegen mogen zijn, die aan de gemeente van het Nieuwe Testament worden gegeven. En dan is het door middel van die mensen die de Heere inschakelt als instrumenten in zijn dienst, dat het God de Heilige Geest behaagt om die andere gaven van de verheerlijkte Christus in het midden van de gemeente uit te delen. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat als u onder de bediening van de ambtsdrager zich stelt, dan mag u verwachten dat koninklijke geschenken voor u worden uitgestald, aan u worden aangeboden, en dat het de Heere behaagt door middel van die ambtsdragers ze in uw bezit te stellen. Over welke gaven het dan gaat, nou mag ik er vanavond een paar noemen, maar ik kan natuurlijk in de verste verte niet volledig zijn, gemeente, want ik kan de reeks die schatten niet tellen nog bevatten. Maar raad ik dan als een eerste gave die de ten hemel vergevaren koning door zijn geest laat uitdelen, door de ambtsdragers in de nieuwtestamentische gemeente mogen noemen. Die wondere gave van de wedergeboorte. De levendmaking van de dode zondaar, die immers naar het woord van de Heere plaatsvindt daar, waar de Heilige Geest onder de prediking van het woord de harten opent, zodat het hart gaat achtnemen op wat er vanuit dat woord gesproken wordt, en dat hart dat woord leert vastgrijpen, en door dat woord wordt vastgegrepen, zodat ik leer verstaan mijn doodstaat, mijn ellende, mijn schuld, waardoor ik voor God niet kan bestaan, terwijl ik straks voor God zal moeten verschijnen, en waardoor ik word uitgedreven naar die levende God om leven voor mijn ziel. Er is een andere gave. Dat is de bekering tot God als vrucht van die wedergeboorte. Dat de Heere door middel van zijn dienstknechten het woord zo openlegt voor je, Dat je tot jezelf gaat komen en dat je gaat zien wie je bent. En waar je staat tegenover de levende God. Waardoor je leert om te breken met de zonde. En de toevlucht te nemen tot God in Christus. Daar is die gave van het geloof als de band waardoor de Heere Jezus Christus een zondig mensenkind aan zich verbindt en op zich en op zijn werk leert vertrouwen. Daar is die gave van de rechtvaardigmaking waardoor een goddeloze in zichzelf als vrucht van de evangelieprediking mag belijden. Alles klaagt me aan, maar nochtans uit vrije genade om de verdiensten van Christus wil mag ik nu weten dat God mij aanziet als had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Ik ben vrij van de schuld. Ik ben vrij van de straf. En als ik straks verschijn voor die rechter van hemel en aarde, dan zal ik hem erkennen als hij die in de nood mijn redder is geweest. En hij zal het zeggen: de dood verdient, maar het leven uit genade u geschonken. Daar is de gave van de heiligmaking. Waardoor in het leven van Gods volk de zonde macht wordt gebroken, hoe langer hoe meer. En waardoor er een hartelijke begeerte komt om naar de geboden van God te leven. Een hartelijk verlangen om Gods welbehagen te doen en te handelen naar zijn wil. En te wandelen voor zijn aangezicht en liefde te hebben tot zijn geboden. Want er zijn zoveel meer gaven, gemeente. Er is de gave van de verzoening van de zonde door het bloed van het lam. Die wordt toegepast onder de prediking van het evangelie door de Heilige Geest. De gave van de verlossing uit de macht en de heerschappij van de vorst der duisternis. Waardoor Gods volk vrij mens mag worden. Vrij mens in het dienen van de Heere. Daar is de gave, gemeente, van de godskennis waardoor ik ga zien wie God werkelijk is. En van de zelfkennis waardoor ik zie wie ik zelf voor God ben. En van de Christuskennis waardoor ik ga ontdekken dat er in die Heer Jezus Christus mogelijkheden en werkelijkheden zijn geopend, waardoor die rechtvaardige God en die schuldige zondaar tot elkaar gebracht en met elkaar verzoend mogen worden. Er is de gave van het nieuwe leven waarin een mens leert wandelen. De gave van de vruchten van de geest. Liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, langmoedigheid. De gave van de vertroosting waardoor een geslagen mensenkind die in de kerk is gekomen. En zegt: Heere, nou weet ik niet meer waar ik naartoe moet met mijn moeite, met mijn verdriet. Vertroosting ontvangt vanuit het evangelie. Zodat hij na de dienst weer verder kan met vertroostingen Gods die niet te gering bleek. Te zijn. Er is de gave van de wijsheid die een vader of moeder behoeft om de kinderen op te voeden in de vreze des Heren. De gave van het geduld om ziek te zijn. De gave van de onderworpenheid aan de leiding van de Heren. De gave van de overgave aan Gods leiding met je leven. De gave van de volharding in het strijdperk, ook als het moeilijk wordt. Dat alles, gemeente, dat moet ons gegeven worden. Want er is niks van dat alles waarover wij beschikken en wat we kunnen pakken. Het is gegeven goed. Maar dat alles, en dat is de machtige boodschap van deze catechismusafdeling, dat alles is nou ook te krijgen, gemeente. Daar waar de ambtelijke bediening van het woord mag plaatsvinden en waar de Heere zijn ambtsdragers zendt als uitdelers van de godsgeschenken die hij verworven heeft door zijn dood en bloedstorting aan het kruis gaven onder de mensenkinderen. En waar u dan ook op moet letten, gemeente, voordat u denkt, zal er wel zoveel van die gaven zijn. Dat is dat onze catechismus zo prachtig zegt: hij giet ze uit. Een prachtig beeld, gemeente, want dat betekent dat als ambtelijk het woord bediend wordt hier op de preekstoel of door de broeders aan de huizen, dan betekent dat in feite dat die hemelse tuinman aan het werk is. En dat die hemelse tuinman, die gebeden heeft, mijn vader, laat ze ook nog dit jaar. Dan zal ik nog eens zorg aan ze besteden. Ik zal de grond rondom losmaken. En ik zal de boom bevochtigen en bemesten. Dat die hemelse tuinman rondloopt in het midden van de gemeente waar het woord wordt bediend. Met een gieter in zijn hand. Nou, een gieter, u weet natuurlijk wel wat dat is, en onze jongens en meisjes ook. Je hebt tegenwoordig wel veel van die dingen in de tuin die zo automatisch wat heen en weer zwaaien. Maar we kennen denk ik allemaal ook nog wel zo'n bloemengieter. Zo'n soort emmer met zo'n krom hengsel eraan en zo'n tuit met daarop een kop met allemaal gaatjes erin. En waarom loopt die tuinman nou niet met een grote emmer met water te sjouwen? Nou, als je een emmer water zo ineens omkiepert op die jonge plantjes, dan liggen ze daar plat tegen de grond en de grond die wordt hard en de hele zaak die gaat stuk. Dat doet een echte tuinman niet, want die heeft verstand van zaak. Hij loopt met een gieter, dan kun je het verdelen, dan kun je het toepassen nadat het nodig is en goed. En als je nou vraagt wat nou die gieter is in de handen van die hemelse tuinman gemeente, dan mag ik zeggen, vanavond staat er eentje op de preekstoel. Vanavond zit er daar een heel stilletje in de bank. Allemaal van die gieters, geen compliment, broeders. Want wat zo'n gieter nou, wat zou die kosten in de winkel? En als dat ding niet van boven gevuld wordt, dan kun je hem op de kop houden, maar er komt er geen druppel uit. En als dat ding niet gehanteerd wordt, dan doet hij niks, want er zit niks automatisch in. Dan staat hij er en dan blijft hij er staan. Maar als ambtelijk het woord bediend wordt, als het de Heere Jezus Christus behaagt om ambtsdragers te zenden in het midden van de gemeente, dan is hij daar bezig met gieters die hij eerst zelf heeft gevuld. En die zelf in de hand houdt, dan weet u met één dat waar ze komen, daar is het naar zijn welbehagen. En dan gaat hij langs de bloem werken. En dan gaat hij langs de bank. En hij vergeet ze achteraan niet. En hij vergeet juist die kwijnende plantjes niet, want die hebben bijzondere zorg nodig. En hij giet maar. En hij giet maar nadat het nodig is. Nou, dat is nou het werk van een ambtsdrager gemeente in dienst van de verheerlijkte Christus. Gieter te zijn in de handen van de levende Christus. Van boven gevuld. Van boven gehanteerd. En de ene keer zijn het stromen van levend water die worden uitgegoten. En dan zie je de hof van de kerk in Jeruzalem opbloeien. En dan zie je de planten de grond uitschieten. En dan zie je de vruchten zich openbaren. En de andere keer, dan is het maar een druppeltje. Maar dan zie je wel een Saulus van Tarsen tegen de grond gaan en zeggen, wie zijt gij, Heer? En dan zie je er wel een kamerling uit het Morenland op die eenzame weg naar Gaza. Die zegt, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden. Zo mogen nou die door God geroepen en gezonden en aan de gemeente gegeven ambtsdragers door woord en geest de hemelse gaven uitgieten in het midden van de gemeente. En ik heb het al gezegd, het zijn menigerlei gaven, menigerlei genade, eten voor een hongerige, drinken voor een dorstige. Als je daar belang bij hebt, dan is het wel duidelijk, dan laat je de plaats niet ene keer onnodig leeg. Want dan zeg je, daar zijn koninklijke geschenken die worden geschonken. Koninklijke gaven die worden uitgedeeld. Zorg dat je erbij bent. En dat is toch het heerlijke van de ambtelijke dienst. En wat zal wel prachtig zijn, gemeente. We hebben net in de afgelopen week admissie-examen gehad. U hebt dat uit het gebed misschien wel begrepen. En dan praat je weer met een aantal jongeren en ouderen over de roeping tot het ambt. En dan word je er zelf ook weer bij bepaald wat een schone dienst die dienst van koning Jezus is. Al ziet de wereld er niks in en al zegt de omgeving misschien wel. Zoals die politieman die ergens uit de randstad komt en die zich aanmeldde. Zei mijn collega's vonden het eigenlijk toch maar een beetje gek. En dat is nou de schone dienst, gieter te mogen zijn in de handen van de hemelse tuinman. En als er iemand in de kerk zit die behoefte heeft aan de ambtelijke bediening van de Heere Jezus Christus, de profetische, de priesterlijke, de koninklijke dienst, dan moet hij hier wezen. En als er iemand in de kerk zit die zegt, ik zou zo graag God willen kennen, dan moet hij hier wezen. En als er iemand zit die zegt, ik verlang naar de gemeenschap met de Heilige Geest, dat die mij op mijn paand en leidsman zal mogen strekken, dan moet u hier wezen, want hier wordt uitgedeeld, hier wordt uitgegoten, gemeente. En gieten, dat is nooit een zaak van karigheid, dan betekent het dat de rivier van God vol water is. Dan betekent het dat het water bruist en dat het leeft. Overal waar dat water wordt gegoten. Merk u daar in uw eigen leven wel eens wat van? Wanneer ben je voor het laatst nat geworden? Van het water uit deze gieter. Merkt u daar wel eens wat van, dat u die gave van de Heer ook inderdaad ontvangt? Het wonder van de levendmaking, de waarachtige bekering van het levende geloof, de kracht om staande te blijven, enzovoort, enzovoort. Hoort u daar nog wel eens wat van in uw omgeving, dat dat een vrucht is? Van het werk van de verheerlijkte Christus door zijn geest en door zijn woord? Nee, zegt u. Hoe komt dat dan? Regent het niet genoeg? Komt er geen water uit deze gieters? Dan moet u het eerlijk zeggen, hoor. Moet u niet tegen de buitenwacht zeggen, maar dan moet u het tegen die gieter zelf zeggen. Dan moet u zeggen, er komt nooit meer water uit. En dat is verschrikkelijk ongezond voor de tuin van de gemeente. Er zou het ook wat anders kunnen zijn. Dat u niet nat wordt van de dal van de Hermonnen. Dat u niet nat wordt van die verkwikkende regen van de Heilige Geest. Omdat daar in uw leven geen plaats voor is. En dan zit je wel in de kerk. En dan regent het wel. Maar elke keer als je denkt, nou komt het te dichtbij, dan zet je gauw de paraplu op. En het gevolg is dat hij niet nat wordt. Of je zit misschien wel onder die uitgietende stromen van de Heilige Geest. Maar het werkt niks uit. Mag ik nog een beeld gebruiken, gemeente? Als het nou buiten regent, dan doet het nog alles een keer. En je legt er een steen neer en je legt er een spons naast. Als het flink regent, zijn ze allebei nat. Maar als de regen ophoudt en de zon die gaat weer schijnen, dan in de kortst mogelijke keren is die steen weer net zo droog als daarvoor. En dan is er niks aan veranderd. Het was een steen en het is een steen en het blijft een steen. Maar als je die spons oppakt, zeg je, wat is die zwaar geworden. En je hoeft er maar iets in te knijpen en het water loopt eruit, want die heeft het opgezogen. Nou mag ik nou eens vragen, gemeente. Ik heb de toepassing naar ons toe geprobeerd te maken als ambtsdragers. Mag ik het naar u toe nou ook maken vanavond? Hoe zit u in de kerk? Als een steen waar het allemaal langs loopt en er verandert niks. Of als zo'n spons
die dat water opzuigt, omdat hij er belang bij heeft. Verwacht u het wel van die hemelse tuinman? Je hebt natuurlijk ook mensen die verwachten het van de een of andere dominee. Nou, daar moet je erg voor oppassen, gemeente. Want ik zei het straks al, een gieter die kan nou één keer niks beginnen. Maar verwacht u het van die tuinman? En gaat u daarom ook met een gebed in het hart elke keer weer naar de kerk, heren? Zou u die gieter er op de preekstoel zo willen vullen? En als u huisbezoek krijgt, heren, zou u die gieter zo willen vullen dat ze ook dat levende water mogen uitgieten? Hij giet uit. Dat is u toch niet te min. U veracht dat toch niet om van gegeven goed te leven. Het is waar, daar moet je voor ingewonnen worden, gemeente. Want anders dan zeggen mensen, ja, maar ik loop niet naar de diaconie. Ik kan mezelf nog wel een beetje redden. Van de bedeling leven, dat ligt ons niet. Hij deelt uit.
Wilt u van die bedeling leven? En zoekt u het ook in de weg die de Heere daarvoor aanwijst. Het zou een zegen zijn, gemeente, als we met z'n allen weer heel kinderlijk leerden vragen. Om die gaven van de verheerlijkte Christus. Als we leerden doen wat we als kind hebben geleerd. Opent uw mond, daar heb je het, hè? Daar heb je het. Opent uw mond. Als een kind. Nou mag ik dat beeld dan ook nog gebruiken, dat kind. U kent ze wel, hè, die kleintjes die in de kinderstoel bij de tafel zitten. Als ze honger hebben, dan ziet ze moeder in de verte nog maar aankomen met een bord met pap. En dan zitten ze dan met de mond wijd open. Maar moet je zien wat er gebeurt als ze geen honger hebben. Dan heeft moeder de lepel voor de mond en hoe zitten ze dan? En dan moet men proberen om dat ertussenin te breken, want ze hebben geen honger. En als niet lusten, wat doet die kleine meid dan? Dan neemt het misschien wel een hap, maar vervolgens is het, ik lust het niet. Gemeente, hoe zit u in de kerk? Hoe gaat u naar de kerk? Als dat kind met de mond wijd open. Als dat kind met de mond poddicht. Of misschien wel als iemand die zegt, ik lust het niet. Hoe dan ook zult u het onthouden, gemeente, het is er wel. En de boodschap klinkt. De rivier Gods is vol water. En wie dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Dan zegt er eentje, dominee, maar u hebt nog eentje vergeten. En dat is die mens die zegt, ja, maar dat heb ik helemaal niet verdiend. Goed dat u me daaraan herinnert, gemeente. U hebt het niet verdiend, zegt u. Nou, daar ben ik dan heel erg blij mee. Stel je nou voor dat u moest gaan wachten op dingen die u verdiend had. Lieve mensen, dan moet je niet rekenen dat je ooit een van de gaven van die verheerlijkte Christus zal ontvangen. Maar dat u alleen die verheerlijkte Christus tenslotte zult ontmoeten als een rechter die zegt je wel wat je verdiend hebt. Je hebt dit ene verdiend, breng ze hier en slaat ze van mijn voeten dood. U die zegt ik heb het niet verdiend. Hij geeft gaven. En gaven, dat zijn genadegaven. U is het uit genade gegeven in de Heere Jezus te geloven. Zo heeft Paulus het geschreven en zo zou het van elk van die gaven kunnen zeggen. En de Heere is een God die zo graag geeft en die zo overvloedig geeft en die van dat geven niet armer wordt. Dat is de hoofdmoot van de boodschap van avond. En als ik dan nog een ogenblik met u mag nadenken over dat laatste gemeente, die bewaring van de verheerlijkte Christus die het hoofd is van zijn gemeente. Dan moet ik beginnen met een misverstand uit de weg te ruimen, want er zijn zoveel mensen die denken dat bewaring betekent dat je bewaard wordt voor alle vijanden.
En dan loopt dat in het leven zo vaak op een verschrikkelijke teleurstelling uit, als je toch met die vijanden geconfronteerd wordt en als de moeite en de zorgen van het leven je deel worden en je zegt, dat had ik nou helemaal niet verwacht. We moeten lezen wat de catechismus zegt, hij bewaart tegen alle vijanden. En als je het over alle vijanden van de Heer en van zijn volk hebt, gemeente, dan heb je het over nogal wat vijanden. Dan kun je denken aan die vijand die ziekte heet. Wat kan dat een vijand zijn die je leven knauwt en die je leven ombuigt en waar je tegen vecht? En dan kan je denken aan de vijand van ramp en van leed en van moeite die je treft. En wat kan dat je leven knauwen ook? En dan kun je denken aan die laatste vijand, de dood. Wat kan een mens daar tegen vechten? Dat hij denkt, Heere God, ik wil niet sterven. Maar misschien dat er ook wel in de kerk zitten die bij de vijanden meteen al dachten aan die drie doodsvijanden die door de catechismus een eindje verderop worden genoemd. Die vijand, de duivel, die een grote vijand, een verklaarde vijand is van God en van zijn volk. En de wereld die grote vijandig is en blijft. En dat eigen vlees, waardoor ik verkocht ben onder de zonde. En waarvan de Bijbel zegt, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Zult u goed onthouden, gemeente, de Heere laat die vijanden in het leven van zijn volk toe. Hij laat ze toe tot de laatste snik. Ze houden niet op ons aan te vechten. Hij bewaart er niet voor, maar hij bewaart er tegen. Als u wilt zien wat dat betekent, dan moet u het boek Daniël nog eens een keer lezen. In het eerste hoofdstuk, daar ziet u het al. Daniël wordt niet bewaard voor de verleiding van de wereld. Want hij wordt als een jonge jongen midden in de wereldstad Babel neergepoot aan het hof van die heidense koning. Maar hij wordt wel te midden van die verleiding bewaard. En Daniël wordt niet bewaard voor de macht van de wereld, van het wereldrijk. Maar hij wordt wel bewaard midden in die macht. En zijn vrienden die worden niet bewaard voor het vuur van de wereld. Maar ze worden wel bewaard in dat vuur van de beproeving. En Daniël die wordt niet bewaard voor de leeuwenkuil. Maar als hij erin zit, dan is er geen leeuw die aan hem komt. En u moet nogmaals, gemeente, goed onthouden, daar komt Gods volk in dit leven ook nooit bovenuit. Daar moet je ook maar niet over teleurgesteld zijn. Dat is ook Gods wijze bedoeling. Want als het in het leven van zijn kinderen niet zo zou gaan, dan zouden ze zo gemakkelijk vergeten dat ze in vijandig gebied leven. En dan zouden ze niet meer waakzaam zijn. En het gevolg is dat de vijand ze overvalt. En dan zouden ze vergeten dat ze nog niet in Sion zijn, maar dat ze nog onderweg zijn in de woestijn. En dat het parool is, zegt de kinderen Israëls, dat ze voortrekken. Ginds ligt Jeruzalem, pelgrims naar een beter vaderland. Die vijanden die er zijn in het leven van Gods volk. En wat kun je er soms om zuchten? En wat kunnen een vader en moeder zeggen? Heer, als die wereld nou maar eens een beetje minder trok, dan kon ik misschien met die jongen en dat meisje van me het nog wel een beetje redden. Die vijanden, dat is goddelijke opvoedkunde, gemeente. Daarom is het ook niet zo best dat je er geen last van hebt. Dat is niet alleen een teken dat die vijand je met rust laat, maar dat is ook een teken dat je die goddelijke opvoedkunde mist. En dat het daarom de vraag is of je wel een kind van God bent. Of je wel een leerling bent op de genadeschool. Of dat je misschien tot de ontdekking moet komen dat je thuis hoort in de kring van de vijanden. Maar midden in die vijanden bewaart de Heere zijn lichaam. Dat is ook alweer geen wonder, gemeente. Dat is dat wonderlijke samenspel van hoofd en lichaam. Als er met dat lichaam wat dreigt, dan gaat er in dit hoofd een seintje komen. Waardoor ik probeer mijn lichaam te beschermen en dat lukt mij vaak maar heel ten dele. Maar de Heere Jezus die het hoofd is, hij kan het volmaakt tegen alle vijanden. En dan kan het wel bang zijn, want dan kunnen de pijlen van de boze vliegen in het strijdperk. En je denkt, ik word er nog een keertje door getroffen. Maar dan is er die bewaring van de Heere, die zegt, ik ben u een schild. En midden in het strijdperk mag ik het beleiden. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En dan zijn er ook in het leven van Gods volk die listige omleidingen van de Satan. En die Satan die probeert het, gemeente. En vooral als hij het met bijbelteksten probeert, moet je oppassen. Want als de duivel vroom wordt, dan wordt hij pas echt gevaarlijk. Maar dan is er voor die levende leden van Christuskerk de belofte. Dat de Heere de ogen zal openen, zodat ze de listen van de vorst der duisternis onderkennen. En zodat ze in de schriften gaan zien, Satan, daar staat geschreven. En dan kunnen er in het strijdperk die aanvechtingen zijn, waardoor het zo zwaar wordt in het leven. Maar dan kom je in de kerk en dan reikt de Heere de bemoedigingen aan vanuit het woord, waardoor je toch weer verder kunt. Omdat je mag geloven, de Heere denkt aan me. De Heere weet van me. De Heere kent me en mijn omstandigheden. Dan kan het de verleiding van de wereld zijn. En wat trekt die wereld vandaag aan ouderen en aan jongeren? Maar dan is er die Heere die zijn kerk bewaart. Door de ogen opnieuw te openen voor de Heere Jezus Christus. Zodat het opnieuw beleden wordt, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Dan kan er in dat strijdperk aan de ene kant geklaagd moeten worden. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En hoezeer ik ook verlang om voor Gods aangezicht te leven. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar dan is er in dat strijdperk die Heere die bewaart. En die het zegt tegen zo'n mensenkind. Die zo vaak onderdreigt te liggen in die geestelijke strijd. Vrees niet. Ik heb de wereld en de boze en de zonde overwonnen. Nee, in eigen kracht blijven ze niet staande. Dat ontdekken ze hoe langer hoe meer. Maar het is met zijn macht, zo staat het er zo heerlijk, met zijn macht bij de verlossing beschut en bewaard. De macht van hem, die zegt die duivel die trekt aan je. Maar er is niemand die mijn schapen uit mijn hand zal rukken. Die poorten van de hel die rukken op tot voor de gemeente van de levende God. En wat komen ze soms dichtbij. Maar ze zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat volk van deze koning, de lidmaten van dit hoofd. Ze leren hoe langer hoe meer eigen krachten te verachten. Ze worden hoe langer hoe meer gebroken in eigen kracht. Ze gaan hoe langer hoe meer oog krijgen voor eigen zwakheid. Ze worden ook steeds meer geworpen op hem die het hoofd is. En in wie het lichaam zijn wasdom heeft. Dat laatste. Dat in Christus alles is. Dat Christus alles is. Dat wordt nou juist in het strijdperk geleerd. En daarom willen die leden van zijn lichaam dat strijdperk voor geen goud missen. Al zuchten ze soms. En al verlangen ze soms naar het einde van de strijd. Want midden in het strijdperk leren ze steeds sterker belijden. Ik geloof in Jezus Christus. Zittend aan Gods rechterhand. Ik zie het niet. En mijn ogen worden soms zo moe van het turen. En mijn ogen zijn soms verblind door de tranen. Maar ik geloof. Ik heb het van hem gekregen om te geloven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En houdt Christus zijn kerk in stand. Zo mag de hel vrij woeden, gezeten aan Gods rechterhand. Kan hij En zal hij haar wel behoeden, hij die op Gods bescherming wacht, waardoor de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Amen. Heere, geprezen zij uw naam. Wat een machtige koning bent u. Wat een heerlijke koning. Wat een genadige koning. Wat is het een gelukkig volk dat onderdaan van u mag zijn. En wat zijn het bevoorrechte mensen die in dienst van u mogen staan, in dienst van die hemelse bedeling. In dienst van die goddelijke genadeuitdeling. Wat is het een voorrecht ook, Heere, om te mogen zitten op de plaats waar die hemelse gaven worden uitgegoten. Ik wil er ons maar mee vervullen. Opdat we in onze armoede leren leven van uw rijkdom. Ga met ons, Heere, en werk het evangelie van deze dag uit en pas het toe. Heb dank dat u vandaag hebt willen sterken. Onze broeder die vanmorgen een preek mocht lezen. En uw dienstknecht die het vanavond mocht bedienen.
Laat dat woord zijn werk mogen doen, hemelkoning. En bind uw volk maar aan uw genadetroon. Ga met ons, bewaar ons op weg naar huis. Zegen ons in de komende week, bewaar ons voor de paden der zonde. Sterk ons bij ons werk, help ons als we uitgeschakeld zijn. Ga met ons als we met vakantie gaan en blijf bij ons als dat niet mogelijk is. Geef ons rust, geef ons bescherming, te land, ter zee en in de lucht. En als het zou moeten komen, tot die laatste en die definitieve ontmoeting met u, in de komende week, geef ons zonder verschrikken voor u te verschijnen, omdat uw bloed het is waarop onze harten kloppen, uw geest het is waarop we ademen, uw stem het is waarop we leven. Verheerlijk uzelf om Jezus wil, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 9, Gods wagens boven het luchtigswerk, 68, het negende vers. Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.